Vanavond gaan we weer verder met nog steeds de eerste gelijkenis uit Matteüs 13. Want daar waren we vorige keer niet mee klaargekomen. We hebben gezien dat die eerste gelijkenis spreekt over het woord des koninkrijks, wat gepredikt werd en wat over het algemeen verkeerd valt. Dat wil zeggen, over het algemeen loopt het niet zo best af. Maar in sommige gevallen draagt het dan ook nog vrucht. En het moet duidelijk zijn dat het daarbij in de eerste plaats gaat niet om de prediking van het evangelie van het koninkrijk in het algemeen. Dat komt ook wel eens aan de orde, maar niet hier speciaal. Waar het hier speciaal om gaat is uiteraard het woord omtrent de verborgenheid van het koninkrijk. Want hoe dan ook, dat was de sleutel tot al deze gelijkenissen. Het stond in de meest algemene en uitgebreide verklaring van al deze gelijkenissen bij elkaar, dat het ging om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daarom gaat het hier over het woord van het koninkrijk. Dat wil zeggen het woord van het verborgen koninkrijk. Maar je kunt het ook anders zeggen. Het verborgen woord van het koninkrijk. Ik hoop dat u dat nog hebt. Dat is om wakker te worden, hè. Het verborgen woord van het koninkrijk of het woord van een verborgen koninkrijk. Want beide dingen zijn waar. Het woord is verborgen en ook dat koninkrijk is verborgen. Maar hoe dan ook, we hebben gezien dat woord des koninkrijks op verschillende plaatsen terechtkomt. In de gelijkenis wordt er gezegd dat het wordt gezaaid langs de weg. En er kwamen de vogels. En van de vogels wordt gezegd dat het de boze voorstelt. In vers 19 was dat. Zodat de eerste categorie hier te maken heeft met de boze, de macht der lucht, of om het nog eenvoudiger te houden, met de duivel zelf, want daar komt het uiteindelijk toch op neer, die dat woord, als het ware, werkeloos maakt, die dat woord wegneemt, zodanig dat men het vergeet, zal ik dan maar zeggen, en dat het geen vrucht draagt. De eerste vijand van dit woord des koninkrijks is dus Satan zelf. De boze, zoals hij genoemd wordt in vers 19. Daarna kwamen we in vers 20... waar gezegd wordt dat het zaad gezaaid werd op steenachtige plaatsen. Deze is degene die het woord hoort en dat er stond met vreugde ontvangt, doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd en als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Dat wil zeggen, zo valt hij terstond af, of zo wordt hij terstond ten val gebracht. Want dat is een heel correcte vertaling van dat woord ergeren, ten val brengen. Daarvan is het dus duidelijk dat hier de vijand van dit woord des koninkrijks niet gelegen is extern, dat wil zeggen in een vijand van buitenaf, maar hier is de vijand het ego zelf, of we noemen dat ook wel met een mooi woord het vlees, het is de oude mens zelf. Hij heeft geen wortel in zichzelf, staat er. Dat wil zeggen dat het gaat om iemand die het woord ontvangt, maar in principe niet rijp voor is en ook geen voedingsbodem daarvoor heeft. En wanneer ik dat van toepassing breng op specifiek de verborgenheid van het koninkrijk, dan is dat een duidelijke zaak. Dat betekent dat het gaat om diegenen die misschien wel wat algemene bijbelkennis hebben, maar die absoluut nog niet in staat zijn om te begrijpen hoe dat zit met de verborgenheid als zodanig. En dat kan voorkomen, uiteraard. Ik hoop niet dat het te lang duurt, maar dat kan inderdaad voorkomen. Men kan het niet plaatsen. Men kan er geen begrip voor opbrengen dat koninkrijk wat zo uitgebreid en 4000 jaar lang met klem was aangekondigd in het Oude Testament aanvankelijk een verborgen koninkrijk blijkt te zijn en dat zelfs gedurende meer dan 2000 jaar. Ja. Ja, er staat bij in de verklaring van vers 21, als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Dat is dus de verklaring, hetgeen dan betekent dat in ieder geval hier in de gelijkenis die de hitte van de zon vergeleken wordt met verdrukking. Ja, dat is een mooi probleem inderdaad. Want normaal gesproken zou de zon een embleem van God zelf zijn. En dit wijst er dus inderdaad op, hoe je dat ook keert of vent, maar het wijst erop dat er inderdaad vervolging en verdrukking komt van Gods wegen. En dat is precies wat in de brieven, met name de Hebreeënbrief en ook Korinthe bijvoorbeeld, uitdrukkelijk naar voren komt. Dat is dat, ja, hoe zal ik het zeggen, dat de gelovige uitdrukkelijk met tegenstand te maken krijgt in zijn leven. Met als doelstelling uiteraard dat hij vaster gefundeerd wordt in het geloof. De praktijk is deze, ik weet niet of u dat onderschrijven kunt, maar wat ik het dan maar gewoon zou zeggen. De praktijk is deze, dat een gelovige in het algemeen met tegenstanders te maken krijgt. En het heeft de positieve uitwerking dat hij zelf gedwongen wordt om zichzelf zo goed mogelijk te funderen in het woord van God. Hij kan ook zeggen, dat doe ik niet, maar dan betekent het dat hij terstond geërgerd wordt. Dat wil zeggen dat hij ten val komt, dat hij struikelt. Dat betekent niet dat hij verloren gaat, want kijk, daar hebben we het niet over. We hebben het over dat woord des koninkrijks in verband dus met de verborgenheid van het koninkrijk, met dat aspect ervan. En dat is het moeilijkst om staande te houden, omdat de natuurlijke mens, of ik moet eigenlijk zeggen de vleeselijke mens, dat betekent dus niet alleen de ongelovige, maar ook de vleeselijke gelovige, die zullen allebei allerlei moeite in het werk stellen om ons van die dwaalweg af te brengen, dat we deel uitmaken van een verborgen koninkrijk. Men wil immers een geopenbaard koninkrijk. Men wil erkenning. Men wil openbaring in deze wereld. En dat is op zich niet zo erg, dat wil God ook. Maar wij weten, op grond van het woord van God, dat dat niet zal gebeuren en dat het Gods eigen bedoeling is dat het in de toekomst zal gebeuren. We weten zelfs als we goed ons best doen wanneer dat zal gebeuren en in welke omstandigheden, zodat het helemaal niet meer ter discussie staat. Die erkenning, die openbaring van het koninkrijk in de wereld, die komt niet alvast maar eenvoudig, omdat het koninkrijk alleen geopenbaard kan worden als eerst de koning geopenbaard wordt. En we weten allemaal dat de openbaring van Jezus Christus nog in de toekomst ligt. Hè? Dus dat is gauw klaar. Maar het is wel degelijk zo dat er bepaalde soort van vervolging of verdrukking komt van Gods wegen ter testing, of ik weet niet hoe ik dat precies zeggen moet, van de gelovigen. Dat wil zeggen voor het bestwil van de gelovigen. Het is duidelijk dat bijna alle brieven, ik zeg bijna alle, omdat ik niet zo snel kan denken of er misschien één bij is die een uitzondering is. Hè, maar ik zeg in bijna alle brieven wordt erop gewezen dat die verdrukking, dat die tegenstand komt. Dat de gelovige te strijden heeft tegen ongeloof. En dat geldt in absolute zin, dat wil zeggen tegen het ongeloof van de ongelovige wereld, maar ook tegen het ongeloof van de gelovigen. Ja, dat lijkt vreemd, maar dat kan best, hè. Hoe heette de man? Bastke was dat, geloof ik, die, dat is inmiddels al 2 jaar terug, hè. Die de term ook gebruikte, tot mijn genoegen. Hè? Die ongelovige gelovigen. De unbelieving believers. De gelovigen die het wel geloven dus eigenlijk. Hè? Die vinden het dan wel best. En ze geloven in het kruis, zal ik maar zeggen. Ze geloven dat ze in de hemel komen. Maar verder moet je niet aankomen zeuren met het woord van God. Want dat kun je toch alle kanten op uitleggen. Dat verhaal is dat ongeveer. En dat is het probleem waar wij als gelovigen ook mee te maken hebben. En het blijft zo dat als de schrift erop wijst dat wij als gelovigen te strijden hebben tegen ongeloof. Dat ongeloof niet het ongeloof is van de wereld, maar dat ongeloof het ongeloof is van onze broeders en zusters. Want daar hebben we wel degelijk mee te maken. Nergens leren wij dat wij te strijden hebben tegen de wereld. Integendeel, die strijd is al lang overwonnen. Maar wel leert de schrift dat wij een strijd hebben te voeren tegen ongelovige broeders en zusters. Hoe vreemd dat dan ook mogen klinken. Maar als je dat niet begrijpen kunt, dan kom je er waarschijnlijk in de loop van de tijd vanzelf nog wel achter. Hè? Want zo werkt dat ongeveer wel. Je moet je goed realiseren dat de strijd die de Heer Jezus voerde terwijl hij op aarde was, ook een strijd was tegen het ongeloof, niet van de puur ongelovigen, maar het ongeloof van de godsdienstige Joden, van de schriftgeleerden. Het ongeloof van de orthodoxie in zijn dagen binnen zijn eigen godsdienst, als ik het voor een keer dan mag zeggen, binnen het judaïsme. Binnen de Joodse godsdienst. Een godsdienst die overigens oorspronkelijk door God zelf was ingesteld. Maar juist daar lag de strijd. En degenen die hem ter dood wilden brengen waren niet ongelovigen, maar waren degenen die claimden de schrift te kennen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het waren de godsdienstige mensen. Nou daar, met die strijd hebben wij in de praktijk ook te maken. En dat is dan ook de strijd die de apostel Paulus steeds voert en waarvoor hij dan ook ons begrip vraagt en zelfs ons gebed vraagt. Nou, ik kan er niet verder op ingaan, want dan kom ik al die brieven door. Dan komen we ter zijne tijd misschien nog eens. Maar het gaat om dit principe dus, dat er inderdaad argumenten aan te voeren zijn en aangevoerd worden tegen die leer van het verborgen koninkrijk, uiteraard. Maar wij worden geacht daar tegenstand te houden, dat is het hele verhaal. En aan de andere kant blijft het zo dat de Bijbel, met name de apostel Paulus in de brieven ons opwekt om toch vooral standvastig te blijven en toch vast te houden aan dat wat we van hem zelf, hoogstpersoonlijk overigens, geleerd hebben. En bovendien zegt hij, en mocht je de indruk hebben dat God je kastijdt, wel maak je dan niet ongerust, integendeel, dat betekent namelijk, zegt hij, dat God je beschouwt als een zoon. Ja. Want als je dat niet doet, dan ben je een bastaard, want dan bemoeit God zich niet met je. Als je geen strijd hebt in je leven, dan moet je je afvragen, wat is er eigenlijk verkeerd? Maar als die strijd er wel is, dan kan dat zijn een strijd die ontstaat door de tegenstand van de boze, zal ik dan maar zeggen. Maar het kan ook zijn een strijd die ontstaat door een bepaalde kastijding van onze hemelse vader, om dat woord dan maar te gebruiken. Dat kan ook. En verder heeft elk mens bovendien, elk natuurlijk mens, een strijd. Al was maar een strijd met zichzelf. Een strijd tussen zijn eigen denken en zijn zondige natuur. Dat is niet alleen een strijd van de gelovigen, maar ook van de ongelovigen. Die heeft dat ook. Die doet net zo goed dingen die je niet wil, hè? En de dingen die je wel wil, die doet hij niet, enzovoorts. Dat vind je aan alle kanten. Dus van strijd moet je niet al te gauw Satan de schuld geven of iets dergelijks. Je moet je goed realiseren dat het een strijd kan zijn van jezelf tegen jezelf. Kan zijn een strijd van ander tegen ander vlees, maar het kan ook zijn dat het een strijd is die God op je weg plaatst. En je hoeft je er ook niks van aan te trekken, je moet gewoon stand houden. Dat is alles, hè? Dat is niet zo moeilijk, maar dat is Efeze 6. Over de geestelijke wapenrusting, immers. Waar het nou om gaat is dat we in vers 19 hebben de duivel als de vijand van of de boze moet ik eigenlijk zeggen, maar het is duidelijk dat het de duivel is, als de vijand van dat wat gezaaid wordt. Het is de overste van de macht, de lucht, precies zoals in de Efezebrief naar voren gebracht wordt. En in de Efezebrief wordt er meteen bijgezegd wat je er tegen doen moet, namelijk die geestelijke wapenrusting aantrekken, dan is het verder geen probleem. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de hemel. Ja, in de lucht staat er in de Statenvertaling. Maar er staat in het hemelse, hè, de bekende uitdrukking. In de hemel dus gewoon. Maar goed, dat was de duivel. Dan 20 en 21 spreekt over een strijd die ontstaat vanwege het vlees. Dat wil zeggen dat onze eigen oude natuur in opstand komt tegen een dergelijke boodschap, tegen een dergelijk woord, aangaande een verborgen koninkrijk. Immers alles in ons is erop gericht om openbaar te worden, om onszelf te manifesteren. Dat is een eigenschap van de natuurlijke mens uiteraard. Alleen wat de geestelijke dingen betreft is die ruimte niet aanwezig. Er valt niks te manifesteren of te openbaren. Dat is allemaal voor de toekomst. Zodat we met onszelf wat dat betreft daarmee in treinen moeten komen. En bovendien moeten we zorgen dat we diepgang genoeg hebben. Hè? Dat we gefundeerd zijn in de schrift, dat er voedingsbodem is enzovoorts. Dus de eerste vijand de duivel, de tweede is het ego en de derde, daar waren we zo'n beetje in blijven steken. Dat is namelijk de tegenwoordige wereld, zoals het in de Statenvertaling staat, dat is vers 22. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord van dat verborgen koninkrijk hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld staat er dan. En de verleiding des rijkdoms verstikt het woord. Het woord en het wordt onvruchtbaar. Dus het gaat over dat wat in de doornen gezaaid is. En over dat zaad wat verstikt wordt door allerlei andere dingen, namelijk onkruid wat er groeit. En dat onkruid, die distel en doornen, die zijn dus een beeld van de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms. En ik geloof dat ik vorige keer al op gewezen heb dat in feite hetzelfde is. Hè? De zorgvuldigheid deze wereld. In de grondtekst staat voor wereld het woord aion. Ik kom daar nog wel op terug in verband met de volgende gelijkenis. Maar het is een woord wat ik prefereerde te vertalen met eeuw. Dus niet zoveel duidelijker. In alle gevallen moet het uitgelegd worden. Maar in ieder geval het gaat om de wereld zoals hij gedurende een bepaalde tijd bestaat. Maar het tijdselement speelt er een rol in. En vandaar dat ik vertaal met eeuw, want wereld, dat is de gangbare vertaling van het Griekse woord kosmos. Dat is de stoffelijke wereld, de schepping als zodanig, en dat is dus wat anders.
Heeft iets te maken met straat 1, dus 4, tegenwoordig de boze wereld?
Ja, precies. Daar staat hetzelfde woord aion. En het meest consequente is om dat woord aion te vertalen met eeuw en kosmos te vertalen met wereld. Dat klinkt heel eenvoudig, maar het probleem is dat er nog meer woorden zijn die synoniem zijn met deze begrippen, zodat het niet al te makkelijk is om dat ook consequent vol te houden. Maar in Efeze hebben we bijvoorbeeld een vers waarin aion en kosmos samen gebruikt worden. En dan worden de vertalers dus wel gedwongen om het verschillend te vertalen. Hè? De eeuw deze wereld staat er dan. De aion van deze kosmos. En hier staat dus het woord aion met de nadruk op eeuw, op tijd dus. En kosmos heeft de nadruk op stof. Maar in beide gevallen kun je dat inderdaad vertalen met wereld. Alleen het probleem is dat je dan in het Nederlands het onderscheid niet meer ziet. Maar kom er nog wel even op terug naar aanleiding van de volgende gelijkenis. Ik denk dat de nieuwe vertaling hier trouwens inderdaad eeuw heeft. Die hebben het probleem gezien en hebben dus onderscheid gemaakt in het Nederlands. Dus de zorgvuldigheden van deze eeuw. Dat wil zeggen, het heeft te maken met de zorg die wij besteden aan ons leven in deze tegenwoordige eeuw. In de wereld zoals die vandaag aan de dag bestaat. Zorgvuldigheid, dat is dus duidelijk waar het om gaat. We hebben zorgen voor ons leven hier. En we menen dat we alles hier moeten regelen en organiseren en dat soort dingen meer. Dat is een eigenschap van ons westerlingen vooral trouwens hoor. Want wij westerlingen zijn helemaal erg meegesleept door de tegenwoordige eeuw. Het grootste deel van de wereldbevolking trekt zich van die hele eeuw niet zoveel aan, heb ik de indruk. Althans lang niet zoveel als wij dat doen. Die laten het maar gewoon komen en dan zien ze wel. En wij zijn degene die alles plannen enzovoort. En ik heb al lang een agenda van volgend jaar met een heleboel afspraken erin. Maar het moet allemaal geregeld worden enzovoort. En je moet overal tegen verzekerd wezen. Maar stel je voor dat dit gebeurt en als dat gebeurt. En zo ken ik mensen die waren bang dat ze hun baan kwijt zouden raken. En toen gingen ze maar vast solliciteren naar een ander. Ze waren nog niet ontslagen. Maar ja, ze dachten dat het binnen een jaar of twee of over een jaar of twee wel gebeuren zou. Menselijkerwijs gesproken. Dus enzovoort. En die waren dus altijd druk. En we altijd wat te regelen. Ze zijn altijd bang voor, maar wat nou als er zus of zo gebeurt. En ze vergeten gewoon te leven op het moment waarop ze leven. He? Ze vergeten vandaag. Ze hebben geen tijd voor de dingen van de Heer, want ze moeten alles nog plannen. Hè? Nou, dat is een groot probleem, vooral in onze tegenwoordige eeuw. En het eigenaardige is dat juist in onze eeuw en zelfs in onze maatschappij valt er zo weinig te regelen, want alles is al geregeld. Hè? Toch? Ja, naar mijn normen in ieder geval wel. Er valt helemaal niks meer. Het is zelfs veel meer geregeld dan ik ooit gewenst zou hebben. Hè? Soms is het moeilijk om onder die regels weer uit te komen. Zoveel is er geregeld. Nou goed, als ik nou maar naga dat mijn ouders nog jarenlang een gulden per maand, geloof ik, hebben moeten betalen. Ik noem maar wat, ik weet niet meer. Voor een begrafenisverzekering. En dat betekent dat als ik nou begraven moet worden, dan krijgen ze 200 gulden of zo. Ik noem maar wat, zoiets is dat, hè. Onzin. Daar hebben ze een vermogen voor uitgelegd naar begrippen van toen. En vandaag de dag betekent het niks, hè. En hoe dan ook, zelfs als er helemaal geen geld is, geen verzekering, maar zelfs geen geld waar dan ook, dan word je toch wel begraven. Dus dat maakt allemaal zo weinig uit, mensen. Hè? Ja, dat is toch zo. We maken ons zo druk daarover. Nou ja. Kijk nog maar eens even naar de sterren, dan weet je wat ik bedoel. Nou, de zorgvuldigheden van deze eeuw en de verleiding des rijkdoms, want de andere kant van het verhaal is inderdaad dat wij onderhevig zijn aan de verleiding des rijkdoms. Dat wil zeggen, we hebben allemaal het idee dat we rijk moeten worden. En het hangt samen met al die zorgvuldigheden natuurlijk, want men spreekt over de noemen ze dat ook alweer? De stille miljonairs noemen ze dat, geloof ik. Hè? Die lui die op een of andere wijze een pensioenvoorziening hebben.
Die rijkste.
Hè? Die rijkste. Ja, daar komt het. daar komt het op neer. Die een pensioenvoorziening hebben die ze anders slechts bereikt zouden hebben als ze inderdaad bij hun leven miljonair geworden waren. Ik bedoel maar, die hebben zoveel geregeld en zoveel verzekeringen en regelingen zijn er gemaakt dat ze in wezen miljonair zijn. Dat hebben ze niet op de bank en dat hebben ze niet aan bezittingen, maar het is wel geregeld. Begrijpt u wel? En waar ze dus mee bezig geweest zijn, zich rijk te maken. Ook al drukt zich dat dan niet meteen uit in direct bezit, rijk zijn ze toch. En wij zijn in feite allemaal wel rijk, geloof ik. Want als we vandaag onze baan verliezen, nou, ik denk dat het merendeel van ons niet eens een baan heeft, maar kan je nagaan, hè? Als we onze baan verliezen, nou, ik niet tenminste. Als we onze baan verliezen, dan maakt dat niet zo geweldig veel uit. Het probleem is niet dat we dan niet meer te eten hebben. Het probleem is dat we ons dan overbodig voelen. En dat is ook nog zo, ja, dus sommigen vinden dat een probleem. Dat komt omdat men zich nooit... Dat komt omdat men zich nooit eerder gerealiseerd heeft dat men ook inderdaad overbodig was. Het probleem is alleen als men werkloos wordt, dan blijkt dat men inderdaad overbodig is. En dan krijgt men de problemen mee. Maar hoe dan ook, het maakt in de praktijk tot op heden nog steeds niks uit. Wij zijn hier allemaal schat, hemeltje rijk. En we hebben het zo druk. Met allerlei dingen. En de tijd voor de Heer is er meestal niet bij. Nou ja, dat mag ik bij jullie niet zeggen. Hè? Want jullie zijn er nou nog. Hier. Hè? Maar in het algemeen gaat dat zo. Men moet nog dit, men moet nog dat. Men is met alles druk. En het woord wordt verstikt. De verleiding des rijkdoms verstikt het woord. En let wel, die zorgvuldigheid van deze eeuw en de verleiding des rijkdoms heeft van alles te maken met deze openbare wereld waarin wij leven. En al wat we in deze openbare wereld bereiken, gaat op een of andere wijze ten koste van het verborgen koninkrijk, wat pas in de toekomst openbaar zal worden. Dat is nu een keer zo. Nee. Dan hoef je niet al te schuldig te voelen, maar je moet je wel realiseren dat het zo werkt. Want de schrift ons vooruit is duidelijk genoeg, dat is, zoek eerst het koninkrijk Gods. Ja, inderdaad, het is nog verborgen, maar daarom kun je het wel zoeken. Of juist daarom kunnen we het zoeken. Hè? En al het andere zal u toegeworpen worden. Dat wil zeggen, daar hoef je helemaal niet voor niks voor te doen. Daar is geen zorgvuldigheid bij nodig. Ik zou zeggen, laten we zorgvuldig zijn in het zoeken van het koninkrijk Gods, wat nou eenmaal verborgen is. En dan erop vertrouwen dat de Heer ons al die andere dingen ook inderdaad schenkt. Dus zo werkt dat, zo staat het in de Bijbel. En ik betuig hier hè, dat dat inderdaad zo is. Hè? Ja, zo is dat nou een keer. Hè? Je moet dat gewoon geloven. Maar dat is het hele geheim van al deze dingen. Je moet het geloven. En dan ga je rustig verder. Dus zo is het helemaal in het leven trouwens, maar goed. Laten we wel geloven in de goede dingen. Hè? Wel, de derde vijand hier is dus de tegenwoordige wereld. De eeuw waarin we leven. Eigenlijk is de uitdrukking dan de tegenwoordige eeuw. Dat is die eeuw die genoemd wordt dus in Galaten 1 vers 4 waaruit wij verlost zijn. Hè? Hij is dus getrokken uit deze tegenwoordige eeuw. Deze tegenwoordige boze eeuw, ja. Door die eeuw worden verleid en in die eeuw worden we verleid, maar wij zijn getrokken uit die eeuw. Dat zijn dus die drie vijanden. De boze, dat is de god deze eeuw trouwens. In de tweede plaats het vlees, dat wat deel uitmaakt van deze stoffelijke wereld. En vervolgens deze eeuw als zodanig. Deze drie vijanden krijgen we hier op een rijtje. En dan krijgen we nummer 4. En dan is er geen vijand meer, maar dan gaat het over het goede. Dat is dus maar 25%, hier in deze gelijkenis althans. Ik vind het eigenlijk wat veel, maar ja, het is 25% hier. Hè? En dan staat er in vers 23, die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. En ik wijs weer op de hendiadis hier. Hè? Hij hoort en verstaat, dat wil zeggen... Dat is één hetzelfde. Hij hoort het, namelijk hij verstaat het. Hij neemt het aan. En dan zie je dat horen... Kijk, horen, dat is accepteren. Hè? Dat is niet alleen maar een techniek van ik hoor geluid. Geluidstechniek dus. Maar horen is inderdaad het woord accepteren. En nou blijkt dat het geloven, het accepteren dus, samengaat met het verstaan. En ik blijf volhouden dat het onmogelijk is het te verstaan als je het niet eerst hoort. Dat wil zeggen, als je het niet eerst gelooft. Ik geloof dat het geheim van de bestudering van de schrift is dat je moet eerst de schrift geloven op voorhand. Bij wijze van spreken dan met de Bijbel nog dicht. Op voorhand geloven wat er staat en daarna kijken wat er staat. Dat is echt niet zo moeilijk. Als je eenmaal alle gelovigen bent, in de zin van dat je behouden bent en jezelf hebt overgegeven aan de Heer, dan mag het helemaal geen probleem meer zijn dat je zo zonder meer zegt, ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Dat vind ik een prachtige uitspraak, alleen ik hou je eraan. Dat wil zeggen, dan moet je hem eindelijk ook eens een keer open doen. Hè? Ja, want ik hoor die kreet wat te veel, hoor, van kaft tot kaft. Ik denk, die mensen hebben nooit wat anders gezien dan het kaft, hè? Ja, weet je veel? Vroeger zaten er van die grote koperen sloten op de Bijbel. Misschien zijn ze een sleuteltje kwijt, hè? Nou ja. Maar in ieder geval, dat is toch het principe. Geloven op voorhand. En dan kan het wel eens een verrassing zijn om te zien wat erin staat. Maar goed, dat is dan niet anders. Je moet het geloven. En zo gaat het. Degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt. Dat gaat allemaal automatisch, ziet u dat? Er wordt verder niks bij gezegd, er wordt niks aan gedaan, dat is één geheel. Hij is degene die het woord hoort en verstaat en die ook vrucht draagt en voortbrengt. Alleen er is wel verschil in vrucht uiteraard, namelijk de ene 100, de ander 60 en de ander 30. Fout staat er dan bij. Met F, met een V bedoel ik aan het begin en een D aan het einde. 160 en 30 fout. Dat wil zeggen, bij de een slaat het meer aan bij de ander. De een draagt meer vrucht dan de ander. Dat wil zeggen dat het woord omtrent het verborgen koninkrijk bij de een wat meer uitwerking heeft dan bij de ander. Dat is een duidelijke zaak. Want niet elk mens en ook niet elke gelovige is verschillend. Maar het gaat erom dat het vrucht draagt daar waar het geaccepteerd wordt. Zie? Het moet gehoord en verstaan worden. En het is natuurlijk zo dat het slechts verstaan kan worden, die hele verborgenheid van het koninkrijk, die kan slechts verstaan worden binnen het kader van de hele heilshistorie. Het is onzin te praten over een verborgen koninkrijk als daar niet tegenover staat aan de ene kant een geopenbaard koninkrijk en aan de andere kant, dat wil zeggen in het verleden, het aangekondigde, het geprofeteerde koninkrijk. En de geschiedenis is dan dat het eerst werd aangekondigd, vervolgens brak het aan, maar bleef het nog verborgen en daarna in de toekomst zal het geopenbaard worden. En binnen dat kader, in dat raamwerk zal ik maar zeggen, daarin is het heel, heel vanzelfsprekend en een heel logische gedachte dat dat koninkrijk langs deze weg tot stand komt. Maar ben je de rest kwijt, ja, dan kun je het ook niet verstaan. Je moet een algemeen begrip een beetje hebben van de Bijbelse gang van zaken, van de profetie en van de heilshistorie, om daarbinnen die verborgenheid van het koninkrijk te kunnen plaatsen. Want hoe dan ook, we hebben gezien dat die verborgenheid pas later geopenbaard werd. Alsnog, zou ik bijna willen zeggen. Hè? Zodat er alsnog werd ingepast in het heilsplan. Niet dat het er eerst niet in zat. Het zat erin, maar het was in het begin immers niet geopenbaard. Het gaat erom dat het pas geopenbaard kon worden nadat eerst het hele raamwerk van de hele heilshistorie vaststond. En zo zit het met ons vandaag aan de dag ook. We zullen ons een beeld moeten vormen van de hele heilshistorie, van het werk wat God volbrengt in Christus, om daarbinnen de positie van het verborgen koninkrijk te kunnen plaatsen. En wanneer je dat doet, wanneer je het woord accepteert en het daarin plaatst, dan kun je het begrijpen en dan draagt het ook vrucht. 100 fout, 60 fout en 30 fout. Wat dat 160 en 30 allemaal precies is, wel, ik heb niet het idee dat ik het weet, daarom zeg ik dat ook zo. Het is zo dat 100 fout heb ik niet al te veel moeite mee, omdat 100 het getal is wat altijd verband houdt met het binnengaan in het koninkrijk. Hoe zal ik dat nou eens netjes en vlug vertellen? U kent allemaal die gelijkenis van die 100 schapen waarschijnlijk wel, hè, die bij de kudde behoorden. De kudde was 100 schapen, 1 raakte de zoek, maar die moesten weer bijgevonden worden, want 100 moeten erin. 100 moeten de schaapskooi in en de kudde is een beeld van Israël, aan de ene kant, maar aan de andere kant ook van de gelovigen van deze bedeling. Al is dat een afgeleide waarheid, maar hoe dan ook, de kudde is dus een beeld van degene die uiteindelijk dat koninkrijk binnengaan. Denk maar aan Matthäus 25 is het. Waar de schapen van de bokken gescheiden worden, waarbij de schapen het koninkrijk binnengaan en de bokken eruit worden weggedaan. Om maar eens wat te zeggen. Maar 100 is het getal van het ingaan in het koninkrijk. Dat komt vooral tot uitdrukking in Het is allemaal typologie natuurlijk, dus ik vertel het maar snel. Ik heb geen gelegenheid om het uitgebreid uit te leggen. Maar het komt tot uitdrukking in de tabernakel, om maar eens wat te noemen. Daar zijn totaal 3 ingangen in de tabernakel. De een heet de poort, de andere heet de deur en de andere heet het voorhangsel. Ik haal ze altijd door elkaar hoor. Ik meen dat de poort de ingang is van de voorhof, is dat correct? Ja, hè? De poort is de ingang van de voorhof. Die is 20 el breed en 5 el hoog. Dat wil zeggen, dat is 100 vierkante el. Oppervlakte. Oppervlakte van de ingang is 100 vierkante el. Dus 100 is de ingang. Daarna krijgen we de deur, dat is de ingang in het heilige. Die is 10 bij 10. Dus 10 kwadraat, dat is ook 100. 100 vierkante el. En daarna het voorhangsel, de ingang in het heilige der heiligen. En die is uiteraard ook 10 bij 10. 100 dus. Ja. En dan zien we dus 100 is de kwadraat. Of, om een andere term te gebruiken, de vervulling van de 10. En het verhaal is zo, dat 10 heeft te maken met het woord van God. Dat sommigen zeggen met de 10 geboden. Maar dat vind ik, daar word ik altijd wat eng van als ik dat zo hoor. Het heeft te maken met het woord van God. God heeft gesproken. Wij spreken over de 10 geboden. In de hele rest van de wereld spreekt men over de 10 woorden van God. Dat is ook heel eigenaardig. Het zijn geboden hoor, daar gaat het niet om. Maar het gaat om dat God 10 maal sprak. Dat was toen zo, dat was trouwens ook zo in Genesis 1. En God zeide, daar zij licht. En God zeide zus, en God zeide zo. En God zeide 10 maal wat gedurende die 7 dagen. 10 heeft dus te maken met het spreken van God, met het woord van God. En u weet allemaal dat geloof het resultaat is, het uiteindelijk resultaat is van het woord van God. Geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En de gelovigen zijn degenen die ingaan in het koninkrijk. Geloof is dus de vervulling van het woord, maar door geloof gaat men in het koninkrijk. Maar de vervulling van het woord is hetzelfde als de vervulling van de 10. En de vervulling van de 10 is 100. Dus 100 heeft te maken met geloof en het ingaan in het koninkrijk. Kunt u het nog volgen? De vervulling van de 7 komt ook voor. Hè? 7 maal 7. De vervulling van de 10 is 10 maal 10. Uiteraard. Dus 100 is het ingaan in het koninkrijk. En dan komen we terug bij het... Bij die mooie opmerking, ik had nooit nalaten om hem aan te halen. Dat is dat de Heer zegt op een gegeven moment tegen iemand. Hij zegt, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van de naald. En dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. En het aardige is natuurlijk dat dat niet kan. Hè? Toch, een kameel kan niet door het oog van de naald gaan. Hè? Ja, we hebben er een prachtige uitdrukking van gemaakt in het Nederlands. Hè? Men gaat door het oog van de naald. Hè? Maar ja, dat is aan de schrift ontleend. Maar wat het betekent is toch niet zo moeilijk. Ik weet wel, ze hebben er prachtige verhalen bij gemaakt om te vertellen op de zonderschool. Dat weet je allemaal lang, hè. Die heb ik ook geleerd, want je weet allemaal dat ik op de zonderschool geweest ben. Inmiddels. Was een hele goeie overigens. Maar het hele verhaal van gemakkelijker gaan een kameel door het oog van de naald heeft maar één verklaring. Die hoef je niet te bedenken, die moet je alleen ooit een keer vinden. Dat is namelijk deze, dat een kameel, in het Hebreeuws is een gimel. En een gimel is gewoon de naam ook van een Hebreeuwse letter. De derde letter namelijk van het Hebreeuwse alfabet. Alef, bet en dan gimel. Hè? Dus alfabet gaat verder met gimel. Hè? Alef, bet, gimel. Dat is de derde en heeft een getalswaarde van 3. Een gimel staat dus ook voor een 3. En daarna gaat de spreuk verder. Gemakkelijker gaat een gimel door het oog van de naald. Maar het oog van de naald is in het Hebreeuws een kof. Ja, ik schrijf het eigenlijk niet goed. Ik zou het met een Q moeten schrijven. Maar dan wordt het zo, hè. Dat doen ze nooit. Ik weet niet waarom niet. Want het is de letter Q. De kof. Dat is de letter Q. En heeft de getalswaarde van? 100. Ja. En het aardige is nu dat gemakkelijker een 3 door een 100 gaat, omdat een rijk ingaat in het koninkrijk der hemelen. Het gaat namelijk niet. Kijk maar, als ik 3 deel op 100, dan kan ik nog wel een poosje doorgaan hoor. Ziet u wel? Nou ja, enzovoort, hè. Met andere woorden, daar komt uit 33,33333 en ik blijf mooi met een verzameling kamelen zitten. Ik krijg ze niet door het oog van die naald. Begrijpt u wel? Dat is de gedachte. En dan lacht u nou een beetje om, en terecht natuurlijk. Maar toch is het heel reëel. Want die gimel, die drie dus, hè, die gimel, die is een beeld van de natuurlijke mens. Een kameel, want het is een kameel, hè? Ze hebben het woord voor een kameel en tegelijkertijd voor die letter. Een kameel is een beeld van de natuurlijke mens. En je moet de situatie zo zien dat een woestijn is een beeld van de wereld. En de kameel is dat beest wat in die woestijn moet zien te leven. Huh? Het schip, ja, dat is helemaal fantastisch, de uitdrukking. Het schip van de woestijn. Maar het blijft altijd nog zo dat een schip, een echt schip op de wateren, inderdaad ook een beeld is van de natuurlijke mens in de wereld. Namelijk te midden van de volkeren. Want de wateren, de zeeën, staan voor de volkeren. Huh? En het woord voor ik, ani, wordt ook opgevat in het Hebreeuws als schip. Ik en schip is hetzelfde woord. Zie? Kijk, dat principe moet je dus even vasthouden. En het schip van de woestijn is een kameel. Dus zie je de wereld nou eens een keer als een woestijn, dan is die kameel een beeld van de natuurlijke mens. Hè? Ja, soms is het moeilijk. Is een beeld van de natuurlijke mens. Met zijn aardse bezittingen uiteraard. Hij is ook, kameel is speciaal ook een beeld van het menselijk lichaam in zijn aardse verschijningsvorm hier. Dus in zijn aardse rijkdom, in zijn aardse bezittingen. En het punt is, gemakkelijker gaat een rijke in het koninkrijk dan een kameel door het oog van de naald. Het is namelijk onmogelijk, want iemand die zijn vlees, zijn oude mens hier bezit, die kan het koninkrijk niet binnengaan, want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Zie? En het is allemaal hetzelfde. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Of een kameel gaat niet door het oog van de naald. Want de kameel is een beeld van de natuurlijke mens. En het oog van de naald was een beeld van de ingang in het heiligdom. En dus de ingang in het koninkrijk. Dat is de enige zinvolle verklaring die ik heb. En het is ook niet zo'n vreemde. Hij is voor ons wat vreemd. Maar laat ik je dat zeggen, dat het voor een orthodoxe jood helemaal geen vreemde verklaring is. Integendeel, daar komt de verklaring namelijk vandaan. Het is een hele simpele, al heet het dan kabbalistiek soms, maar goed, hè. Ja, daar heb ik niet zoveel mee te maken hoe het allemaal heet, maar het is in ieder geval een Bijbelse verklaring. Dus 100-voud vrucht, dat 100 heeft in ieder geval te maken met het ingaan in het koninkrijk. En dan zou je wachten tot ik een verhaal vertel over de 60 en over de 30. En zo'n verhaal kan ik nou net zo gauw niet bedenken. Nou, ik kan wel een verhaal over de 60 en over de 30 ophangen, maar ik weet niet wat het hier met deze geschiedenis te maken heeft. Het enige verdere wat ik uit deze getallen haal, is dit, dat het gaat om een totaal van 190. Het is 160 en 30 fout, hè? En die drie bij elkaar, dat levert dus een som van 190. En dat zegt mij een heleboel. En dan blijven we toch maar een beetje bij die kameel en die woestijn rondzwerven. Want voordat we in de woestijn komen, zijn we namelijk in Egypte. Ja. En daarna krijgen we de woestijn en daarna krijgen we Kanaan. En daartussenin ligt de woestijn. Daartussenin loopt die kameel dan, zal ik maar zeggen. En de Kanaan is dan een beeld van dat koninkrijk. En het verhaal is nog steeds dat Egypte, het woord Egypte, Mitzrayim in het Hebreeuws, een getalswaarde heeft van 380. Terwijl Kanaan een getalswaarde heeft van 190. Daar heb je hem, je 190. Dat wil zeggen dat die 190 sowieso te maken heeft met het beloofde land. En het beloofde land is uiteindelijk ten diepste het koninkrijk. Het Messiaanse Rijk, uiteraard, het duizendjarig Rijk, zo je wilt. Dus die 190 spreekt inderdaad over het koninkrijk, wat ooit geopenbaard zal worden. En merkwaardig is dat het hier juist in een verborgen vorm naar voren komt, via symboliek. Maar dat is nou net een kenmerk van de wijze waarop dat verborgen koninkrijk in de schrift wordt uitgelegd. Dus het heeft altijd te maken met symboliek. En je kunt rustig van me aannemen dat typologie per definitie spreekt over de verborgenheid van het koninkrijk. Zoals we eerder al vastgesteld hebben, dat gelijkenissen per definitie spreken over de verborgenheid. Zo is dat voor typologie in het algemeen het geval, want een gelijkenis is gewoon een typologisch verhaaltje.
Maar wij gaan dus eigenlijk Kanaan tegemoet, maar dat moet je dan ook weer
logisch zien. Overdrachtelijk uiteraard, ja. Wij gaan Kanaan tegemoet en Kanaan. Kijk, Paulus zegt in de Hebreeënbrief, wij verwachten een beter vaderland. En vandaar de term een hemels Kanaan. Wat Kanaan was voor Israël toen, na de uittocht, in Exodus dus, dat is de hemel voor ons. En het is het duizendjarig rijk voor de wereld straks. Dat wil zeggen, het is het beloofde koninkrijk. Nou, dus, nou heel goed, maar nou zijn we aardig aan het verdwalen langzamerhand. Aan het afdwalen dus, hè. Maar geef niet, de schapen worden toch weer bij je verzameld. Maar, dat is inderdaad correct. Ja, het punt is dat wij verlost zijn uit Egypte. Dat we in de woestijn zitten, dat is niks bijzonders, want dat geldt voor de hele wereld. Vergis je niet, dat is niet alleen van toepassing op de gelovigen, dat geldt voor de hele wereld. Want de hele schepping is uitgeleid uit de dienst, hij is vrijgemaakt van de zonde, want de hele mensheid is gestorven. Eén is voor allen gestorven, allen zijn dus gestorven, allen zijn door de Schelfzee gegaan, zal ik dan maar zeggen. Allen zijn in principe verlost, maar, en dat is de strekking van Hebreeën 3 en 4, maar dan zit je in de woestijn, dat wil zeggen, dan ben je er niet beter aan toe, dan ben je er slechter aan toe. Want wat je had, ben je kwijt dan. Je bent uitgegaan uit Egypte, maar dan ben je die vleespotten van Egypte ook mooi mee kwijtgeraakt. En neem me niet kwalijk, alle dagen vlees, dat lijkt me toch wel wat eigenlijk. Dat is niet goed voor me, dat is een ander verhaal, hè. Dat was voor Israël ook niet trouwens. Maar ze hadden een hele beschaafde wereld achter moeten laten. En ze kwamen in de woestijn. Maar die woestijn was niet het einddoel. Het einddoel was dat ze in Kanaan zouden komen, het beloofde land. En het punt is dat Hebreeën 3 en 4 aanhaalt dat van al die mensen die uitgeleid waren uit Egypte, alleen de gelovigen in Kanaan kwamen. En van de meer dan 600.000 waren dat er inderdaad maar twee. Ja, daarom vond ik die 25% net zoveel. Hè? Want dit kan ik niet eens in procenten uitrekenen. 2 op de 600.000. Ja, nee, het gaat om dat de gelovigen, dat van degenen die uitgeleid werden uit Egypte, slechts twee in Kanaan kwamen, omdat slechts die twee geloofden. De rest was gewoon in de woestijn geboren. En van ons zou je dus kunnen zeggen dat wij in die woestijn geboren zijn, maar behoren tot een wereld die al uitgeleid is. Want God heeft de oude schepping doodverklaard. Ja, wij niet. Maar God heeft het wel gedaan. God heeft de oude schepping geoordeeld op Golgotha. Zie, dat is de reden waarom wij het evangelie prediken aan diezelfde wereld. Omdat ze dood zijn, gestorven zijn, want de Heer is voor hen gestorven. Dat is wat we hen meedelen, maar daardoor zijn ze niet behouden. Je wordt niet behouden door het kruis van de Heer Jezus, je wordt behouden door de opstanding van de Heer Jezus. En daar krijg je deel aan als je gelooft. En van die mensen in de woestijn werd verwacht dat ze zouden geloven. En het punt is dat wij als gelovigen vergeleken kunnen worden, en ook inderdaad worden in de Bijbel, met het volk Israël, wat uitgeleid was uit Egypte, want het was in de woestijn. En zij konden in de woestijn leven vanuit de zegeningen van Kanaan. En dat is het hele verhaal. Hoewel ze in de woestijn waren. En daarmee zijn we terecht bij precies het probleem waar het in verband met die verborgenheid altijd over gaat. Die verborgenheid heeft er alles mee te maken dat wij geloven dat wij al in Kanaan zijn. Dat wil zeggen, niet wat betreft de plaats, maar wel wat betreft de omstandigheden. Dat wil zeggen dat hoewel wij in de woestijn zijn, wij leven vanuit de zegeningen die verband houden met Kanaan. En dan moet je maar eens opletten wat de Heer beloofd had aan Israël. Dat zou hij hun geven in Kanaan. Wanneer gij in uw land gekomen zult zijn. Wat ik u zal tot een erfdeel zal geven enzovoorts. Dan zal ik enzovoorts. Maar diezelfde dingen die de Heer beloofd voor later, die gaf hij Israël in de woestijn. Hij zou hun in Kanaan zorgen Dat het land op tijd zijn vruchten zou opbrengen enzovoort. Dat ze verlost zouden worden van hun vijanden. En weet ik het allemaal, ik kan het zo gauw maar niet bedenken. Maar het nam allemaal niet weg dat de Heer precies diezelfde dingen al deed terwijl ze nog in de woestijn waren. Want voor Israël was het koninkrijk begonnen. Oh zeker, feitelijk ook een verborgen koninkrijk. Maar in ieder geval een theocratie. Waarin de Heer functioneerde als koning van Israël. Wel, dat was niet het beloofde koninkrijk, want het beloofde koninkrijk was een eeuwig koninkrijk. En hier ging het nog om een tijdelijk koninkrijk onder de wet, wat immers vergankelijk zou zijn enzovoorts. Maar waar het om gaat is dat Israël in de woestijn al leefde onder het koningschap, zal ik dan maar zeggen, van de Heer. Althans de gelovigen. En dan krijg je het verschijnsel dat er elke morgen het manna op de grond lag. Dat werd gewoon genoeg. En als het de andere dag Sabbat zou zijn, dan zorgde de Heer gewoon dat er twee keer zoveel lag. Want dan hadden ze de andere dag ook wat. Er hoefde niemand voor te zorgen. Helemaal geen zorgvuldigheden deze eeuw. Er was nergens voor te zorgen. De Heer regelde dat gewoon. Ja, ja. Dat geldt nog hoor, dat principe. Dat ging allemaal maar zo. En dan weet ik wel dat het geen vetpot was in de zin van dat ze het zo geweldig rijk hadden. Maar ze hadden ook niks anders aan het hoofd ook. Ik bedoel, er werd allemaal voor ze geregeld. Hè? Ja. En dan waren ze in de woestijn en dan hadden ze dorst en ze hadden niks te drinken. Heb ik dat nou meer gehoord? Nou, maar in ieder geval dan, hè? Er werd allemaal in voorzien. Toch? En de schoenen, er waren geen schoenmakers in de woestijn. Nee, maar dat was ook niet nodig, want die schoenen versleten helemaal niet. Moet je voorstellen, 40 jaar door de woestijn banjeren. Hè? En de schoenen versleten niet. Hè? De kleren ook niet, hè? Nee. Nou, moet je je voorstellen. Nou, dat is de positie van ons nu. Dat wil zeggen, wij leven alsof wij al in de hemel zijn. Want wij zijn geplaatst onder de hemelse zegeningen. Onzienlijke, dat is waar, maar desalniettemin wel degelijk reële zegeningen. Daar zijn we onder geplaatst. En nou goed, die 190 heeft dus inderdaad te maken met dat koninkrijk. Met dat wat ons beloofd is, zei het dan op een wat verborgen wijze. Meer kan ik er echt niet van maken, want die 60 en die 30 nogmaals, daar kan ik wel een verhaal over ophangen. Maar ik zie het verband niet met deze situatie hier. Wel, laten we eerst maar geen koffie drinken, want ik zie dat het weer eens problemen oplevert met de bandjes. Goed, nou, toen dacht ik dat ik door deze gelijkenis heen was. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ik krijg nou te maken met allerlei mensen die een ontiegelijke haast krijgen. Hè? Dat wil zeggen, die komen met vragen aanzetten waarvan ik gedacht dat we ze over een jaar ongeveer wel zouden stellen en beantwoorden. Eenvoudig omdat ze te maken hebben met schriftplaatsen die vanzelf aan de orde komen. Als ik het dan samenvat, dan komt het erop neer dat de vraag gesteld wordt van, ja, maar gaat die gelijkenis nou over de tegenwoordige bedeling van de genade, of gaat het nou over de toekomstige bedeling van de volheid der tijden? En dan zijn we al een heel eind op streek, want dan worden tenminste nog de goede bedelingen genoemd. Waarvoor vriendelijk dank. He? En het antwoord wat ik daarop geef is een heel eenvoudige. Dat is namelijk dat de vraag niet deugt. He? Je weet toch dat het de kunst is om de juiste vragen te stellen. En het geheim, ik heb het al eens meer gezegd, het geheim van het krijgen van een antwoord is dat je gewoon de juiste vragen moet stellen en dan krijg je vanzelf het goede antwoord. En bij voorkeur stel ik zodanige vragen dat ze beantwoord worden in het volgende vers. En dat is in dit geval niet helemaal mogelijk, dus ik zal het wat anders moeten doen. Het punt is dat in het algemeen, en ja, ik zal niet te breedvoerig worden, maar ik moet het toch gewoon een beetje zo zeggen. Maar in het algemeen kun je de Bijbelse historie, dat wil zeggen de heilshistorie, dat klinkt wat aardiger dan Bijbelse geschiedenis. Je kunt de heilshistorie op verschillende wijzen bestuderen, laten we zeggen indelen. Kijk, het is zo dat de hele inhoud van de Bijbel geplaatst kan worden binnen een bepaald kader. Het meest eenvoudige kader is dat kaft waar we het al over gehad hebben. Dat wil zeggen, het zit tussen twee kaften in. En als je van het eerste kaf naar het andere kaf moet, dan kom je de hele Bijbel door. Dat is de langste weg. De meesten gaan, denk ik, buitenom. Dus dat schijnt in dit geval. In dit geval is de omweg korter. Hè? Maar een andere mogelijkheid om die heilshistorie binnen een kader te brengen, is die welke erg populair is geweest tot voor kort. Het is niet meer zo populair, maar dat is die van de verbondstheologie. Die proberen de hele heilshistorie te plaatsen binnen het kader van de verbonden die er zoal in de Bijbel voorkomen. En gemakshalve brengt men die verbonden dan terug tot één verbond. Dat wil zeggen, men beschouwt al die verschillende verbonden die in de Bijbel voorkomen als uitwerkingen van één oorspronkelijk verbond. En de hele Bijbel wordt verklaard binnen dat ene verbond. Binnen de leer omtrent het verbond, of desnoods de leer van de verbonden. En dat is dan verbondstheologie. Het kan, maar je moet het wel op de goede wijze doen natuurlijk. Het probleem is niet dat het zo gebeurt. Het probleem is dat het op de verkeerde wijze gebeurt. Maar het kan inderdaad wel. Een andere methode is die welke, waar ik me wel sterk voor maak, dat is die van de bedelingen. Dat wil zeggen, de hele heilshistorie die valt uiteen in verschillende huishoudingen. We hebben in de heilshistorie te maken met verschillende huishoudingen, of met een wat eigenaardig Nederlands woord, bedelingen, die op de een of andere wijze in een bepaalde relatie tot elkaar staan. Dat wil zeggen, ze volgen elkaar op een bijzondere wijze op, of ze bestaan naast elkaar op een bijzondere wijze, dat komt allemaal voor. Maar in ieder geval, dan krijgen we dus, wanneer we te maken hebben met een bepaald schriftgedeelte, de vraag, bij welke bedeling hoort dat? Dat is heel goed, hè? In welke bedeling hoort dat thuis? Want er zijn natuurlijk nogal wat schriftplaatsen die op zich een verschillende gedachte naar voren brengen, die allebei waar zijn, want God zegt ze, ze komen in het woord van God voor, en de vraag is dan, in welke bedelingen hoort dat thuis? En dan zal blijken dat die dingen vaak in verschillende bedelingen thuis horen, en daarom eigenlijk weinig met elkaar te maken hebben, en daarom ook niet meer tegenstrijdig zijn. Zoals bijvoorbeeld het bekende probleem van dat er zoveel teksten zijn die spreken over dat we de wet moeten houden en betrachten en zo. Dat heet zo, hè? De wet moet je betrachten. Ik weet niet wat het is, maar dat. Zo heet dat, hè? En terwijl er zoveel andere schriftplaatsen zijn die zeggen dat helemaal niet de bedoeling is. Integendeel. En dat is niet een tegenstrijdigheid, dat is een heel eenvoudige bedeling in kwestie. De een heeft te maken met de bedeling van de wet. Dat wil zeggen, onder de bedeling van de wet, werd men tot op zekere hoogte, want er is een beperking, geacht de wet te houden. En nadat die bedeling is opgeheven, is dat niet meer aan de orde. En vandaar dat we in het Nieuwe Testament juist tegenovergestelde lezen, dat de wet vervuld is, want het einde der wet is Christus. En aangezien wij Christus kennen, is de wet beëindigd, of zo je wilt, vervuld, want dat is het. Wij doen niet de wet teniet, maar wij beschouwen de wet als vervuld, samen met de apostel Paulus en met de Heer Jezus zelf, die hem hoogstpersoonlijk vervuld heeft. He? We willen niet graag aan het werk van de Heer wat tekort doen. Maar goed, dat is ook een manier dus, die van de bedeling. We beschouwen de Bijbel binnen het kader, binnen het rasterwerk, het raamwerk van die bedelingen. Er is echter nog een andere manier, die ook heel erg voor de hand liggend is, minstens zo voor de hand liggend, dat is die van het koninkrijk. Dat wil zeggen dat het in de hele schrift gaat om de oprichting van een koninkrijk. Dat blijkt bij het begin, want we krijgen al vrij snel te maken met Adam die op de aarde gesteld wordt om over de aarde te heersen. Dat wil zeggen de aarde te onderwerpen eerst en er vervolgens over te heersen. Meestal gaat de leer omtrent het koninkrijk daar meteen al de mist in, omdat men niet erkent dat Adam inderdaad eerst de aarde moest onderwerpen. Dat wil zeggen, men erkent niet dat de aarde vijandig stond tegenover deze zojuist geschapen, niet geschepte, dat is wat anders, hè? Deze zojuist geschapen Adam. Maar deze Adam werd op een vijandige wereld gezet om die vijandige wereld te onderwerpen en er vervolgens over te heersen. En dan zeggen we, hij heeft er niks van terechtgebracht, punt uit, klaar, hè? Maar zo is het nou natuurlijk niet. God heeft hem daarop gezet om de aarde te onderwerpen. En het punt is dat de afstammelingen van, of beter gezegd de zonen, de erfgenamen van Adam, dat op hen dezelfde verantwoordelijkheid rustte en dat die verantwoordelijkheid uiteindelijk terecht kwam bij de zoon van Adam. Wij vertalen dan prompt met de zoon des mensen, namelijk de Heer Jezus. Hetgeen betekent dat de oorspronkelijke opdracht aan Adam uiteindelijk terecht kwam bij de Heer Jezus, namelijk de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En daarom is de hoogste titel van de Heer Jezus nog steeds die van zoon des mensen. Ik heb het over zijn hoogste titel in deze zienlijke wereld dan, hè. Hij heeft een hogere titel, dat is die van zoon van God, uiteraard. Maar hij is de zoon van des mensen, de zoon van Adam. Dat wil zeggen, hij heeft het recht op de troon over de hele aarde. En wat wij inmiddels weten is dat hij deze aarde ook inderdaad onderwerpt. Ik weet niet precies hoe ik het beter moet zeggen. Het punt is dat hij door zijn dood en opstanding inderdaad degene geworden is waarvan ook uitdrukkelijk gezegd werd dat hij de aarde zou onderwerpen en dat hij daarover zou heersen. Door zijn dood en opstanding werd hij degene die in het Oude Testament beloofd was. Werd hij de beloofde Messias. En sinds zijn opstanding zegt hij ook: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En kijk, nu zijn we bezig met de leer van het koninkrijk. Dan ging ik alleen met reuzenstappen door het Oude Testament. En dan kom ik in het Nieuwe Testament na de opstanding van Christus. En dan is het eenvoudig zo dat we daar te maken hebben met die koning. En nou is de vraag: waar is zijn koninkrijk? En dan zeggen we: dat is bij die koning, namelijk verborgen in de hemel. Maar het zal in de toekomst geopenbaard worden. En zo is het dus mogelijk om de hele heilshistorie in verband te brengen met dat koninkrijk. Zie? En zoals het mogelijk is dus aan de hand van de bedelingen de hele Bijbel door te gaan, zo is het mogelijk aan de hand van dat koninkrijk de hele Bijbel door te gaan. En we behandelen dan precies dezelfde schriftgedeelte, maar vanuit een andere achtergrond en binnen een ander kader. Maar het kan. Je ziet, je hoeft niet eenkennig te zijn, hoor. Er is niet één manier die de beste is. Je moet al die manieren kennen, je moet al die dingen doen. En dan blijkt het een synthetisch parallelisme te worden, hè? Om het moeilijk te maken. Maar dan blijkt het dus elkaar aan te vullen. Die gegevens vullen elkaar aan en ze corrigeren elkaar. En dat is nou precies de bedoeling. Nou, waar het nou om gaat is dit. Dat wij hier niet bezig zijn met de leer der bedelingen. En daarom is het ook niet helemaal correct, of niet ter zake doende eigenlijk, om te vragen over welke bedelingen gaat het. Die vraag kan wel beantwoord worden uiteraard, maar het antwoord helpt je niet veel verder. Omdat de vraag, door deze vraag de gelijkenis als het ware binnen een verkeerd raamwerk geplaatst wordt. Daar past het niet helemaal in. Ja, het past er wel in, maar je bent de verbanden dan kwijt. De gedachte is niet die van huishoudingen, het woord wordt ook absoluut niet gebruikt. Het gaat over de koning en zijn koninkrijk. En daar past het in. En waar gaat het dan over? Wel, niet over de ene bedeling of de andere, maar het gaat over de verborgenheid van het koninkrijk. Nou, daar kan geen probleem over bestaan. Nou, dan moet ik alsnog natuurlijk de vraag beantwoorden. En dat kan ook wel. Alleen ik had gedacht dat we dat later zouden doen naar aanleiding van andere schriftplaatsen waar de verborgenheid genoemd wordt. En we zullen dat ook doen. Maar ik wil dan toch even vlug verwijzen naar een aantal schriftplaatsen die licht geven op deze materie. Dat is namelijk in de eerste plaats Efeze 1, waar het niet gaat over het koninkrijk. Tenminste niet in eerste instantie, maar wel degelijk over bedelingen. En dan gaat het om Efeze 1 vers 9 en 10. Waar staat dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. En daar heb je dat woord, verborgenheid. Dit is een van die 28 plaatsen in het Nieuwe Testament waar het woord gebruikt wordt. Dat is dus Efeze 1 vers 9. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen. Dat wil zeggen zoals hij dat goed dacht. Hè? Het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Dat wil zeggen, het was een besluit wat hij in zich gemaakt had. Met andere woorden, het was niet geopenbaard, maar het was wel degelijk gepland. En die verborgenheid van Gods wil is dus het verborgen aspect van Gods wil. Het gaat hier niet om Gods wil als zodanig. Er staat hier niet dat God ons zijn wil bekendgemaakt heeft, maar er staat dat God ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt heeft. En we weten al dat die verborgenheid dus verband houdt met het verborgen koninkrijk. En wat staat er dan? In vers 10, daar staat namelijk wat die verborgenheid inhoudt. Die verborgenheid van Gods wil die hij ons bekend gemaakt heeft. Er staat letterlijk om. En het woordje om staat in de grondtekst niet, maar door onze Nederlandse taal eist het. Dus ik streep het niet door, ik laat het wel staan, maar je moet weten dat het er eigenlijk niet staat. Hè? Ik ga het heel nauwkeurig doen. Er staat er om en dan staat er het woord in de Statenvertaling. En dat is leuk gekozen, maar dat is nou jammer, ik kies altijd het andere. Hier staat het Griekse woordje eis. En dat wordt soms vertaald met tot en soms vertaald met in, naar goeddunken van de vertalers uiteraard. Want de waarheid is dat het woordje tussen tot en in ligt, hè? Het is niet tot, het is niet in, het is dus tot in, heel gemakkelijk. Ja, into, dat is nog beter eigenlijk, hè? Dus tot in, en in dit geval zou ik zelfs pleiten voor tot en met, al is het lichtelijk overdreven. Maar daar gaat het dus wel om. De verborgenheid van Gods wil is om tot in de bedeling van de volheid der tijden, correct vertaald, hier. In de Statenvertaling, in de Nieuwe Vertaling, deugt er bijna niets van. En heb ik het niet eens over het goede nieuws, want dat blijkt bepaald slecht nieuws te zijn. Daar staat iets van ter voorbereiding van het einde of zoiets. Weet je veel. Hè? Maar er staat om tot in de bedeling van de volheid der tijden. Dat wil zeggen, de verborgenheid van Gods wil heeft te maken in ieder geval met... Ja, in elk geval met de tegenwoordige bedeling. De bedeling waarin wij leven. Ik dacht dat in ieder geval duidelijk was. En anders moet het duidelijk zijn uit hoofdstuk 3, Efeze 3. Waar de tegenwoordige bedeling waarin wij leven genoemd wordt de bedeling van de genade Gods. In vers 2, maar in vers 9 heet het de bedeling van de verborgenheid. Dus de verborgenheid van Gods wil heeft te maken met de tegenwoordige bedeling. Maar tot hoe lang loopt dat, die verborgenheid van Gods wil? Nou staat er, tot in de bedeling van de volheid der tijden. Dus niet in de bedeling van de volheid der tijden, maar tot in de bedeling van de volheid der tijden. En in de praktijk betekent dat, want ik moet het nog een keer vroeg vertellen, dat het gaat over twee bedelingen, namelijk de bedeling van de genade waarin wij leven... En bovendien heeft het te maken met de daaropvolgende bedeling van de volheid der tijden. En in mijn manier van tellen is de bedeling van de genade de vijfde bedeling. En de bedeling van de volheid der tijden is de zesde bedeling. En daarop volgt uiteraard de duizend jaren, zal ik maar zeggen, wat dan feitelijk de zevende bedeling is. Ja, dat is misschien voor sommigen wat nieuw. Dat kan ik ook niet helpen, hè? Maar zo zit dat. Ik kan het nou niet verder uitleggen. Misschien doe ik dat bij gelegenheid nog wel. Maar waar het om gaat is dat hier gesproken wordt over de verborgenheid van Gods wil. Die duurt tot in de bedeling van de volheid der tijden. En het gaat er dus om dat deze vijfde en zesde bedeling samen... de verborgenheid vormen. Of, laten we anders zeggen, dat deze vijfde en zesde bedeling allebei van doen hebben met de verborgenheid. Daar is ook een heel duidelijke reden voor. Als je de verborgenheid kent, is het geen probleem. Want aan het begin van de vijfde bedeling vinden we de opstanding van Christus. De opstanding van Christus was toch het begin van de nieuwe schepping. Daar wordt toch de basis gelegd voor de vorming van het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. We zijn behouden geworden op grond van zijn opstanding. We zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onverwelkelijke, onverderfelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Dat is Petrus, apostel Petrus, onthoud hem. Apostel Petrus. Want die heeft het immers niet. Hè? Ja. Maar wedergeboorte op grond van de opstanding van Christus. En sinds zijn opstanding is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. In hemel en op aarde. Hè? En wat staat er nou hier in Efeze 1? Daar staat er zo leuk. Daar staat... Om tot in de bedeling van de volheid der tijden... Wederom, kunt u doorstrepen, dat staat er helemaal niet. Ja, hoe dat zo kan, snap ik ook niet. Maar. En dan staat er alles tot één te vergaderen. Sommigen vertalen met alles onder één hoofd samen te brengen. De betekenis blijft gelijk, hè. Alles tot één te vergaderen, dat vertalen met onder één hoofd samenbrengen is mij te suggestief. Want de bedoeling is dan van de vertalers om te wijzen op het feit dat nu gevormd wordt het lichaam van Christus wat samengebracht wordt onder één hoofd. Maar het punt is, dat woord hoofd staat echt niet in de grondtekst. Dat is er ingesuggereerd. Want het gaat hier niet alleen over de bedeling, over deze tegenwoordige bedeling van de genade, waarin dat lichaam van Christus gevormd wordt, onder één hoofd. Maar het gaat om twee bedelingen, de bedeling van de genade en de bedeling van de volheid der tijden, in welke alles, namelijk het alles, tapanta, het heelal, oftewel twee hemelen en één aarde, tot één vergaderd worden, dat wil zeggen de hele schepping wordt onder de heerschappij van Christus geplaatst. In Christus staat er. Dat wil zeggen de hele schepping wordt geplaatst onder de heerschappij van Christus, omdat hem alle macht gegeven is, krijgt hij ook vervolgens alle macht. Dat is precies zoals van Adam gezegd wordt dat hij aangesteld wordt als koning, hij moet het alleen nog in de praktijk uitvoeren. Maar van Gods wegen krijgt hij de autoriteit mee om het te doen. En zo is het met Christus ook. Hem wordt het gegeven en de God sprak tot Christus, tot de Heer Jezus. Eis van mij en ik zal u geven. Ja, dat is Psalm 1. Ja, maar zo staat het. Hè? Eis van mij. Dat wil zeggen, het werd hem gegeven, het wacht alleen op de praktische uitvoering. En wat hier gezegd wordt, is dat de verborgenheid van Gods wil te maken heeft met twee bedelingen. En het heeft te maken met het tot één vergaderen van het alles. En dat het alles blijkt uit twee dingen te staan. Dat is het volgende woord. Beide staat er. Beide. Dat in de hemel is. Op te vatten als dat in de hemelen is. Want het al, tapanta, bestaat uit de twee hemelen. Namelijk die van de vogelen en die van de sterren. Hè? De twee hemelen die in Genesis 1 vers 1 geschapen werden immers. Dus beide, dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. En het verhaal is dus duidelijk dat koninkrijk van Christus zou een koninkrijk zijn wat in de hemel gevestigd wordt en wat op de aarde gevestigd wordt. In de hele schepping namelijk. Maar het begint uiteraard in de hemel. Ja, mag alsjeblieft. De dingen hebben helemaal een begin, in het centrum, hè? In het binnenste. Ja, in het binnenste heiligdom, in de hemel zelf. En waar het om gaat is dus dat het koninkrijk begint in de hemel. Daarom is het koninkrijk in het begin per definitie voor de aarde verborgen. Dat kan toch niet anders? Als het daar begint, dan is het toch aanvankelijk voor de wereld verborgen, voor hier op de aarde verborgen. Is toch duidelijk? Nou, dat is precies wat hier staat. Het begint in de hemelen. Dus de dingen in de hemel worden onder Christus samengebracht, vergaderd zal ik maar zeggen, onder de heerschappij van Christus gebracht. En dat is nog niet gebeurd, want in de hemel woont nog steeds de boze, de overste van de macht der lucht. Dus in de hemel. Dat wil zeggen, Satan regeert daar ook nog op een of andere wijze. Dus dit deel van Gods wil is tot op heden nog steeds niet vervuld, maar er wordt blijkbaar aan gewerkt. He? En dan volgt uiteindelijk ook dat vervolgens ook de dingen die op de aarde zijn aan Christus worden onderworpen. En ik ben maar zo vrij om dezelfde tweedeling te hanteren. We hebben te maken met de verborgenheid van Gods wil in verband met twee bedelingen. En in verband met twee dingen die aan zijn heerschappij onderworpen worden. En ik ben maar zo vrij om dus te concluderen dat in die eerste van deze beide bedelingen de dingen in de hemel aan Christus worden onderworpen. En dat in de volgende van deze twee bedelingen, dat het in de aarde is aan Christus, wordt onderworpen. zodat we rustig kunnen besluiten dat aan het eind van deze tegenwoordige bedeling van de genade, dat wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. En dat is ook makkelijk genoeg. Want wat is dat, wat in de hemel is? Dat zijn in de eerste plaats, want zo ben ik wel, dat zijn in de eerste plaats wij zelf. Hè? Toch? Jazeker. We zijn in Christus verborgen bij God. We hebben een burgerschap in de hemel. En als, als de hemelse dingen inderdaad aan Christus onderworpen zijn, betekent dat dat we ook inderdaad daadwerkelijk, hè, lichamelijk in de hemel zullen zijn. Zodat deze bedeling van noodzaak eindigt met de opname van de gemeente. Want die horen immers in de hemel. En aan de andere kant is het zo dat er in de hemel nu nog iemand zit die er niks meer te maken heeft. Die er nog uit moet. Want die er nog heerschappij voert. Dat is dus van nature onze grootste opponent. Dat is de boze. Satan. Dit is ongetwijfeld op aarde geworpen wordt wanneer de gemeente wordt opgenomen. Daar staat ook in Openbaring 12 voor. De vrouw bevalt van de mannelijke zoon. Een beeld van de gemeente uiteraard. Christus en de gemeente. En die werd weggerukt tot God in zijn troon. En de draak werd op de aarde geworpen. Ja, dat is het. En daarmee is voltooid dat wat hier staat over dat wat in de hemel is, dat aan Christus zou worden onderworpen. En wat daarna gebeurt, is dus dat dat wat op aarde is aan Christus zal onderworpen. Gaat gewoon verder. En het verhaal is nu dat in deze beide bedelingen, of gedurende deze beide bedelingen, het koninkrijk verborgen is. En als je moeite hebt met de uitdrukking, dan zeg ik hem andersom. Dan zeg ik, in die beide bedelingen is het koninkrijk nog niet geopenbaard. En ik bedoel dus nog niet 100% geopenbaard. Dat wil zeggen, de openbaring duurt nog voort of moet nog beginnen, want dat kan ook nog. En zo is het nou maar net. Het punt is dat in de vijfde bedeling het koninkrijk openbaar wordt in de hemel. En in de zesde bedeling wordt het geopenbaard op aarde. Dus als je nou vraagt over welke bedeling gaat die gelijkenis in Matteüs 13, dan zeg ik nou over allebei. Over de vijfde en de zesde bedeling. Maar dan kun je wel zeggen, ja, maar er is toch verschil tussen die vijfde en de zesde bedeling? Dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het nu over de overeenkomst tussen de vijfde en de zesde bedeling. Want het gaat natuurlijk niet aan om alleen maar de verschillen op te sommen. Er zijn wel degelijk overeenkomsten. En de overeenkomst is dat beide te maken hebben met de verborgenheid. Dat dat zo is, dat blijkt ook uit een andere schriftplaats die ik in dit verband nog wil aanhalen. Dat is een van de andere plaatsen waar de verborgenheid genoemd wordt. Dat is in Openbaring 10. Ik geloof zelfs dat het daar voor de laatste keer genoemd wordt. Nee, dat is niet waar. Nee, uiteraard niet. Dat is Openbaring 10. Openbaring 10, dat is zo'n hoofdstuk waarvan zo moeilijk te zeggen valt wat erin staat. Want eigenlijk staat er niks in, hè? Nou ja, niet zo geweldig veel. Er gebeuren allemaal dingen waarvan we niet weten wat het eigenlijk precies is. En er wordt wat gezegd wat weer niet opgeschreven mag worden. Kortom, het gaat dus over de verborgenheid. Ja, ik kom daar te zijner tijd wel op terug als we ooit een keer aan Openbaring 10 zelf toekomen. Maar ik pik nog even de hoofdgedachte eruit. Daar staat in vers 6. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. En de eerste opmerking die ik erbij plaats is dat dit woord tijd niet de vertaling is van het Griekse chronos, wat puur tijd betekent, de tijd als idee, als beginsel. Maar het is een ander woord, ik geloof dat Kairos is, hè? Iemand die Grieks kent? Ja, is iemand die Grieks kent. Fijn is dat altijd, hè? Kairos, dat wil zeggen, het gaat niet om tijd als principe, maar het gaat om tijd als de uitwerking van het principe. Tijd in de zin van een periode. Dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk, hè? Tijd is een beginsel. Met tijd kun je ook opvatten als de uitwerking van het beginsel, zodat je het kunt meten enzovoorts. Hè. En Als hier staat dat er geen tijd meer zal zijn, moet je dat gewoon in alledaags Nederlands opvatten. Dan heb je niks geen probleem met de vertaling. Het gaat hier niet om dat de tijd zal ophouden en dat dus alle klokken vanaf een bepaald moment stil zullen staan en nooit meer zullen lopen. Er zijn mensen die denken dat er in de eeuwigheid geen tijd is. Maar laat ik u dit vertellen, als er in de eeuwigheid geen tijd is, dan bestaat er ook geen eeuwigheid. Ik ben een simpele ziel en ik hou het erop dat als de tijd in de eeuwigheid niet gemeten kan worden, als dat zo is, dan is er helemaal geen eeuwigheid. Dan betekent eeuwigheid ook helemaal niks.
Dus
eeuwigheid is een periode van tijd, ja. Ja, en waarschijnlijk, laat ik het dan voorzichtig zo zeggen, een onbeperkte periode van tijd, maar daarom wel een tijdsperiode. Nee, dat hoeft, nee. En ik kan zelf, er bestaat heel wat, heel, dus, nou naderen we weer en weer zo'n omstreden probleem, waar ik het ook nog eens over moet hebben. Dat is dat de eeuwigheid wel degelijk tijd is, zelfs een bepaalde tijd, maar daarom nog geen beperkte tijd. Want dat wat bepaald is omtrent de eeuwigheid is dat het onbeperkt is. Dus de eeuwigheid is een bepaalde tijd. Dat is dus een tijdperk. Maar dat wat bepaald is, is dat er geen eind aan komt, zal ik maar zeggen. Hè? Dat kun je vaststellen. Bepalen bedoel ik dan niet mee een paaltje neerzetten als grenspaal. Dat is de etymologische betekenis van dat woord. Hè? Maar ik bedoel gewoon de praktische betekenis van de term. Dat wil zeggen, er is vastgesteld hoe lang het duurt. Namelijk altijd. En dat is een misverstand wat ontstaan is in verband met de eeuwigheid. Er zijn mensen die hebben vastgesteld dat het woord aion slaat op een bepaalde tijd. En men vat bepaald op als beperkt en zegt dus dat de eeuwigheid beperkt is en ooit een keer ophoudt. Ja, dat is een heel, heel eigenaardig misverstand hoor. Wil u wat vragen?
En die term van eeuwigheid tot eeuwigheid,
daar
ligt tijd tussen?
Nee hoor, nee. Dat is een eigen gemaakte gedachte. Die term, ik weet waar de term vandaan komt. Die wordt vaak gebruikt als opschrift boven een kaart van de bedelingen. En het probleem is dan, ja, dat weet ik wel, maar daar, zo wordt de term dan gebruikt. En men zegt dan dat vroeger was eeuwigheid en in de toekomst is ook eeuwigheid. En daartussen ligt tijd. Alsof er in de eeuwigheid geen tijd meer zou zijn. Dat is zo'n eigenaardige gedachte. Dat zie ik helemaal niet zitten. De enige schriftplaats die men ervoor kan aanhalen is deze. En dat is ten onrechte. Want het gaat hier niet over Kronos. Dan had er moeten staan dat er geen Kronos meer zou zijn. En dan kun je chronometer dus ook afschaffen. Maar dat is niet het geval. Wat hier staat is dat er geen tijdsperiode meer zal zijn. En dat die uitdrukking gebruiken wij in het Nederlands ook. Want, en ik moet nog voortmaken ook, want ik heb geen tijd meer. Hè? Dat betekent dus dat de tijd juist doorloopt. Toch? Ja, precies. Er is wel Kronos, maar ik heb geen tijd meer. Juist daarom. Waar het om gaat is dat hier, dat er dus gezegd wordt, en het is geen vertaling, maar dat is een verklaring, maar de ene goede, dat is dat hier dus staat dat er geen uitstel meer zal zijn. Er zal geen tijd meer passeren voordat gebeurd zal zijn wat er gebeuren moest. En dat is geen truc in een verklaring of zo. Zo gebruiken wij het woord in het Nederlands ook. Alleen wij zijn gehandicapt doordat wij in het Nederlands geen twee verschillende woorden hebben, terwijl het Grieks dat wel heeft. En wij gebruiken dus hetzelfde woord in twee betekenissen. Tijd in fundamentele zin, zal ik maar zeggen, als principe. En ook tijd in de zin van een bepaalde tijdsperiode. Nou, hier gaat het om een tijdsperiode. En in de praktijk betekent dat dus dat er geen uitstel meer zal zijn. Er zal geen tijd meer verlopen. En de gedachte is een heel eenvoudige. Het gaat hier niet over de eeuwigheid. Het gaat hier ook niet over wat na de 1000 jaren gebeuren zal. Namelijk dat men, dat veronderstelt men dan dat de tijd zal ophouden. Helemaal niet. Het gaat over dat wat voor de 1000 jaren gebeurt. Dat blijkt ook uit het verband. Want waar het om gaat is dat tot dan toe dat koninkrijk wat op aarde openbaar zal worden, tot op zekere hoogte uitgesteld is. Een bekende uitdrukking over een uitgesteld koninkrijk. Want het koninkrijk had zullen komen, of laat ik het anders zeggen, had kunnen komen hier op aarde, maar het kwam niet. Dat wil zeggen, het was er wel, maar het kwam niet. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nou zeg. Het bestond wel, maar het kwam niet. Dingen moeten eerst bestaan voor ze kunnen komen. Het koninkrijk was er, namelijk in Christus en in de hemel. Alleen het kwam hier niet. En de komst, oftewel de openbaring van het koninkrijk, werd om zo te zeggen uitgesteld. En wat hier nou staat, is dat het niet langer uitgesteld zal worden. Staat er, lees maar door. Er wordt gezegd dat er geen tijd meer, geen uitstel meer zal zijn. Vers 7, maar in de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Gelijk als een dienstknechte de profeten verkondigd heeft. Nou, die gedachte is heel simpel. Hier wordt dat uitstel verbonden met verborgenheid. Het gaat dus om uitstel van het koninkrijk, want dat is een manier om de verborgenheid van het koninkrijk te omschrijven. Zolang het koninkrijk verborgen is, is het immers nog niet geopenbaard en is die openbaring van het koninkrijk uitgesteld. En wat hier dus staat is dat op het moment dat er geen uitstel meer zal zijn, inderdaad de verborgenheid vervuld is. En dat betekent dus dat de verborgenheid ophoudt in die zin dat het niet langer verborgen meer is, maar dat het geopenbaard is. En wanneer gebeurt dat? Nou, in de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bezuinen zal. En dat staat dan in hoofdstuk 11, één bladzijde verder. Op vers 15, daar staat in de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende, de koninkrijken der wereld zijn geworden onze Heren en van zijn Christus. Alsjeblieft. Dat is makkelijk genoeg. En het verhaal is dit, ja, daar kan ik niet allemaal dieper op ingaan, maar het verhaal is dit, dat die zesde bedeling verdeeld wordt in een periode van 7 jaar en een periode van 33 jaar. En in die 33 jaar krijgen we te maken met 7 bazuinen die achtereenvolgens klinken. En de 7e bazuin, die klinkt helemaal attent hier, bij de aanvang van de 1000 jaren dus. Dat is de laatste. Ja, niet de laatste bezuin in de zin van 1 Korinthe 15, want dat is een ander verhaal. Laten we het niet moeilijker maken dan het is. Want in 1 Korinthe 15 gaat het over de belaatste bezuin in verband met ons ingaan in het koninkrijk. En in Openbaring 11 gaat het over de laatste bezuin in het ingaan van de volkeren in het koninkrijk. Daar is een overeenkomst en er is een verschil uiteraard. Maar wat je dus vast moet houden is dus dit, ik zal het nou nog even anders uitleggen. Het punt is dat het koninkrijk tot stand kwam bij de opstanding van Christus. Dat het daarna verborgen bleef in de hemel. En als het straks geopenbaard wordt, is dat in de eerste plaats in de lucht wanneer de Heer verschijnt voor zijn gemeente. Dan openbaart hij zich immers als koning aan ons. Alleen voor de wereld is dat verborgen, maar aan ons openbaart hij dan. Voor ons is het dan niet langer verborgen. Voor ons wordt geloof verwisseld voor aanschouwen. Dat is niet een Bijbelse term, geloof ik, maar het is heel mooi, hè? He? Ja, het is bijna net zo goed, hè? Staat in... Ja, heel goed. He? Maar de gedachte is wel Bijbels, hè? Dingen die we zien, hoe zullen we het ook hopen, enzovoorts. Hè? Maar goed, het gaat erom dat het daar geopenbaard wordt aan ons. 7 jaar later wordt het geopenbaard op de Olijfberg in verband met Israël. En nog eens 33 jaar later is het geopenbaard in verband met de volkeren, namelijk wanneer de Heer zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, in overeenstemming met Matteüs 25. En waar het nou om gaat is dit, dat die gelijkenis van Matteüs 13 dus verband houdt met de tijd vanaf de opstanding van Christus totdat al de verborgenheid Gods vervuld is. En tot het koninkrijk geopenbaard is. En al die gelijkenissen in Matteüs 13 hebben op een of andere wijze te maken met de periode vanaf de opstanding van Christus tot het moment dat alle volkeren ook daadwerkelijk aan zijn voeten onderworpen zijn. Dus tot aan het begin van de 1000 jaar. Dat die periode in 2 delen verdeeld kan worden in verband met de bedelingen, dat kan wel zo zijn, maar dat speelt geen enkele rol in die gelijkenissen. Nou ik toch bezig ben, ik heb nou toch een paar teksten genoemd. Ben ik toch in Openbaring, dan blader ik maar even terug naar Openbaring 1. Anders moet ik weer een nieuwe gelijkenis aansnijden. Hè? Openbaring 1. Een uitgebreid hoofdstuk waarin allerlei beelden van de Heer Jezus naar voren gebracht worden. En we moeten goed in de gaten houden dat dit boek een beschrijving geeft van de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen de openbaring van degene die verborgen was. Hè? Ik hoop dat je goed begrijpt waar ik het nou over heb, dat we de termen niet misverstaan. Hoofdstuk 1 vers 1 is de openbaring van Jezus Christus. Dat vertelt dus dat Jezus Christus verborgen was. Want openbaring is het tegenovergestelde van verborgenheid. We hebben ons voorgenomen om dat woord verborgenheid te volgen in het Nieuwe Testament. Maar als je die studie verder wilt uitbreiden, dan moet je vervolgens alle woorden openbaren nachecken. Hè? Want dat is de andere kant van het verhaal. Dus het complement heet dat, hè? De aanvulling erop. Hier is de openbaring van Jezus Christus, die dus verborgen was. En het gaat dus om de openbaring van die koning. En dan worden eerst emblemen van hem gegeven, dus tekenen, verborgen dingen, verborgen beelden als het ware van die koning. En dan worden in openbaring 1 twee termen gebruikt. In verband met grote tijdsperioden uit de heilshistorie. En de eerste daarvan is openbaring 1 vers 10. Een vers wat over het algemeen misverstaan wordt. Er staat, en ik was in de geest op de dag des Heren. En dan ligt het heel voor de hand dat er weer iemand zegt, dat was dus op zondag. Want ja, men bestudeert theologie in plaats van de Bijbel. En dan krijg je dat soort misverstanden. Want de dag des Heren is in de Bijbel nog altijd de periode waarin de Heer regeert. Dat is de dag des Heren. Dag, het woord dag en het woord oordeel worden in het Grieks met elkaar verwisseld. Dat wil zeggen, ze zijn synoniem. De dag is de periode waarin het licht is, waarin dingen openbaar gemaakt worden. Ja, de dag zal het openbaren. Zie. En de dag des Heren is dus de periode waarin het koninkrijk van Christus openbaar is, dan wel geopenbaard wordt. En die betekenis heeft het niet alleen in openbaring 1, maar heeft het hele Bijbel door. En met name dan de profetieën, waar zo vaak gesproken wordt over die dag des Heren, die komt, enzovoorts. Die komt met een oordeel, vreselijk, schrikkelijk staat er. Het is een dag van oordeel, een dag van duisternis, een dag van dikke wolken, enzovoorts. Maar hoe dan ook, dat is het begin van de dag des Heren uiteraard. Maar waar het om gaat is dat de dag des Heren de uitdrukking is voor de periode waarin het koninkrijk geopenbaard is. De dag openbaard, de dag is licht. En het punt is dat het koninkrijk geopenbaard wordt vanaf het einde van deze tegenwoordige bedeling. Dus ik zet hier maar even achter, het wordt niet zo'n overzichtelijke tekening, maar je hebt een week de tijd om het uit te werken, hè. De dag des Heren begint dus bij de opname van de gemeente, feitelijk. Dat is heel fundamenteel, maar als het in de Bijbel beschreven wordt, dan wordt de term gebruikt in verband met de aarde, aardse zaken en niet met hemelse zaken. En dat betekent dat de dag des Heren fundamenteel begint aan het eind van de 70ste week van Daniel, 7 jaar later, namelijk op het tijdstip waarop de Heer terugkeert op de Olijfberg voor Israël. Dat is een eerste officiële openbaring op aarde. Het is nog wel hoog, het is op een berg, maar het is al niet meer in de lucht. Het is al op aarde. En de dag des Heren begint dan ook direct na de verdrukking van die dagen, zegt Matthäus 24, ik meen vers 31, ik weet niet precies. Terstond na die verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten des hemels zullen bewogen worden, en als dan zullen we zien het teken van de zoon des mensen komen op de wolken des hemels. En diezelfde tekenen die daar genoemd worden, worden genoemd in Joël 2, en daar staat er, want de zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus de grote vreselijke dag des Heren begint na de verdrukking van die dagen en dus na de 70ste week van Daniel. Meer ga ik er niet over zeggen. Als u dat niet aanspreekt, dan is het dan jammer. Daar kan ik nou niks aan doen. Maar je moet dat gewoon even vasthouden. Die dag des Heren is een periode waarin het koninkrijk geopenbaard wordt. En die 7 jaar verschil is het verschil tussen hemel en aarde dus. Ja, ja. Denk er nog maar eens over na, hoor. Nou. Tijdsperiode dus van die dag des Heren. Het gaat dus over de openbaring van Jezus Christus. En aangezien Johannes iets moest leren over de openbaring van Jezus Christus, was hij dus in de geest op de dag des Heren. Ja, waar zou hij nou anders geweest zijn? Niet wanneer, maar waar, hè? In dat koninkrijk, nog geestelijk. Nou, daar staat er dus in de geest. Geestelijk was hij op de dag des Heren. Dat is één tijdsperiode, maar daartegenover staat een andere periode van tijd. En die wordt genoemd in vers 20 van hetzelfde hoofdstuk, Openbaring 1 dus. Staat in vers 19, schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na dezen. Nou, dat vers laat ik maar even liggen, want er zijn ook wat problemen aan verbonden. Maar dan krijgen we vers 20, de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. Hier wordt verborgenheid in verband gebracht dus met de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Dus duidelijk is dat die zeven gemeenten verband houden met verborgenheid. En het punt is dat de verborgenheid een tijdsperiode is. En je moet goed begrijpen dat het woord verborgenheid in dit vers gewoon overgeslagen kan worden, hoor. Het hoeft er niet bij. Er had ook gewoon kunnen staan de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Maar het woord verborgenheid staat er uitdrukkelijk bij, juist omdat dat het begin is van de verklaring, of beter gezegd de sleutel tot de verklaring, net als in Matthäus 13. Waar gezegd wordt, denk rond, gaat over de verborgenheid van het koninkrijk. En zo is dit dus ook, hier staat dus dat die gemeenten, zeven gemeenten, iets te maken hebben met de verborgenheid. En daarna volgen die zeven gemeenten, dat wil zeggen zeven brieven aan zeven gemeenten. En het punt is dan dat ze te maken hebben inderdaad met de verborgenheid, en dat ze een overzicht geven van dat verborgen koninkrijk, hoe zich dat zou ontwikkelen. Dat is heel gek. Hoe het verborgen koninkrijk op aarde zich zou ontwikkelen, of anders gezegd, hoe het verborgen koninkrijk op aarde zijn uitwerking zou hebben. En het wordt weergegeven in die zeven brieven achtereenvolgens, waarbij de zevende brief in feite verband houdt met de zesde bedeling, met die bedeling van de volheid der tijden. Van de geschiedenis van, laten we zeggen, van de kerkgeschiedenis na de opname van de gemeente. En dat is een volkomen logische interpretatie van het geheel. En bovendien zijn alle problemen die er rond die brieven feitelijk ontstaan zijn in de loop der tijd daarmee volstrekt opgelost. Ik heb er tenminste geen enkel probleem meer over. Waar het om gaat is dus dat hier in het begin van Openbaring gesproken wordt over twee perioden uit de heilshistorie in verband met het Nieuwe Verbond of het Nieuwe Testament. Aan de ene kant de verborgenheid die loopt totdat de verborgenheid vervuld is aan het eind van de zesde bedeling. En aan de andere kant de dag des Heren die eigenlijk begint aan het begin van de zesde bedeling. En de tussenliggende 40 jaar in de periode waarin de verborgenheid vervuld wordt. Of bezig is zich te vervullen. Want dat is dan de gedachte. En dat maakt die zesde bedeling, die 40 jaar, dus wel wat gecompliceerd. Omdat je daar aan de ene kant te maken hebt met het geopenbaarde koninkrijk, wat al tot stand komt, wat al waargenomen kan worden op aarde, terwijl het van de andere kant nog verborgen is op aarde. En waar het om gaat is dat het gedurende die 40 jaar gepredikt wordt en geopenbaard wordt, zodat in die 40 jaar alle volkeren, te beginnen bij Israël, aan het koningschap van Christus worden onderworpen. En dat gebeurt dus uitdrukkelijk binnen één generatie. Dat moet ook wel, als je een koninkrijk wil oprichten, moet je dat binnen één generatie doen, uiteraard. Ja, anders heb je een nieuwe generatie, moet je overnieuw beginnen. Dat is heel simpel. Dat is diezelfde generatie als uit Matthäus 24. Die generatie zal niet voorbij gaan voordat al die dingen gebeurd zullen zijn of geschied zullen zijn. Dat is de hele gedachte. Nou, ik dacht dat u voorlopig wel weer voldoende had om over na te denken. Voor sommigen was het herhaling, ik weet het. Voor anderen is het vermoedelijk splinternieuw. Dus we moeten van elkaar maar een beetje geven en nemen. En verder moet u een beetje geduld hebben, want in de toekomst komen we op deze schriftplaatsen uitgebreid terug. We zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, voor de genade waaruit wij mogen leven. We danken u dat wij mogen leven onder een genadetroon. Dat we mogen weten dat onze koning tegelijkertijd onze hoge priester is en dat hij gezeten is in het binnenste heiligdom. We danken u, Vader, dat hij daar verzoening voor ons doet. Dat hij ons volkomen zalig maakt. En dan zijn we ons bewust dat we hem nou niet zien. Dat hij verborgen is voor onze ogen. Maar aan de andere kant danken we u dat we met geestelijke ogen hem mogen zien met eer en heerlijkheid gekroond. Omdat wij dat geloven uit uw woord. Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom die u daarin aan ons hebt willen openbaren. Een rijkdom die we niet zien, maar die we lezen in uw woord en die we mogen geloven en die we ook mogen leren verstaan. We danken u, Vader, dat al deze dingen onze blik richten op de toekomst. Een toekomst die voor ons boven is in de eerste plaats. Maar verder ook dat onze ogen gericht mogen worden op een toekomst hier op aarde. Wanneer uw koninkrijk ook hier op aarde geopenbaard zal worden. En Vader, we zien uit naar die dag. Dat dat koninkrijk van de Zoon des Mensen geopenbaard zal zijn in deze gehele schepping. En we danken u, Vader, dat we zeker mogen weten dat dat gebeurt, omdat het uw beloften zijn. Dat we mogen zien hoe al die dingen uitmonden in dat koninkrijk wat u bereid hebt van de grondlegging der wereld. Vader, we zeggen u dank voor deze avond, dat we met elkaar uw woord mochten openen. En we zijn ons bewust dat er zoveel dingen zijn die we niet direct begrijpen, waar we moeite mee hebben. Maar we danken u dat u ons licht geeft in deze dingen. Dat u ons helpt om ze te verstaan.